Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. U bent deze middag verbonden met de kerktelefoon van de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan. En we hopen voor u weer een voorleesuurtje te doen. Licht klingelt het kloosterklokje door de zwoele lucht van de middag. Het is net of het vlugger luidt dan anders. Alsof het snel van de dagelijkse arbeid af wil zijn. Rank steekt de spits van het kloosterkerkje naar de blauwe wolken. Terwijl de nonnen zich door de kloostergangen spoeden naar de kapel. Zij, de gekluisterden. Eentonig dreunt de pastoor zijn litanie. De nonnen echoen hem na. Amen. Het orgel zet in en helder zingen de stemmen door de gewelven een Te Deum. Voor het koorhek zijn de weinigen geknield die tot de parochie behoren. Ze prevelen zacht voor zich uit, geknield, hun gebeden. Een jonge man ligt links op een der knielbanken. Vol ernst zegt hij de gebeden op. Moeder Gods, wees mijn voorspraak bij uw grote zoon. Koningin der hemelen en der koninginnen, overhevenste onder de vrouwen, aan moeder aller moeders, bid voor mij. Het zonlicht glinstert mat door de hoge kapelramen en speelt op de gouden draden van het priesterkleed. De eentonige stem waarmee de priester de litanie voortzet, werkt vermoeiend. Ver weg loeit een koe. Zwaar dreunen de orgelakkoorden door het kerkje. Dan is het nog stil. En wie nog staat, valt eerbiedig neer. Belletjes rinkelen. De priester ontsteekt de wierook en zwaait het zilveren vat heen en weer. Wierookwalm dwarrelt door de ruimte en maakt de lucht zwaar. De heilige hostie wordt vertoond en weer tingelen de belletjes. Dan liggen allen in stille aanbidding neer. De priester zegt de litanie en bergt de hostie in het gulden kastje. Het heilige? Een orgeltoon slaat aan. Het vrouwenkoor zingt, helder en klaar van toon. Er wordt kettinggerammel gehoord. De nonnen keren terug in het klooster. De priester verdwijnt door de zijdeur, waar de koorknapen hem ontdoen van zijn kleed. Zwaar trillen de orgeltonen na. En als een schreeuw in nood verklinkt de laatste echo door de stilte. De dienst is geëindigd. De laatste bezoeker is reeds lang verdwenen in de warmte hitte buiten het gebouw, als de jonge man langzaam oprijst. De ogen zoeken aan een stilgeleden vertwijfeling blikt eruit tegemoet. De jonge man is nauwelijks 20 jaren. Een forse boerenzoon, breed geschouderd. Met een ruk richt hij zich op en stapt naar buiten. Hij loopt het pad af en slaat linksom het weggetje in dat naar de kloosterboerderij voert. Klaas van der Welen is een der beide zoons die de gezeten kloosterboer met trots vervuld. Wat wil hij nog meer wensen? Een flinke boerderij onder de schaduw van de heilige moederkerk. En in de gunst van zoveel heilige vrouwen als de nonnen zijn. 2 zulke kranige zoons en een vrouw die op en top boerin is. Wat heeft hij zich nog meer te wensen? Niets. Klaas. Ja, die is de laatste jaren wel erg in zichzelf gekeerd. Trek je het niet aan, Van der Welen, heeft heer Oom kort geleden nog gezegd. Hij is een verstandige jongen, ernstig, aan een die getrouw zijn plichten waarneemt. Wat wil je nog meer? Zo is het. Pastoor heeft gelijk. Waar zal hij zich druk over maken? Hij loopt de laatste tijd veel met dat jonkie van Van Dort. Wat moet hij, grote kerel, nu toch met zo'n aap van een jong? Het kereltje is nog maar 15 jaar. Nu ja, hij zoekt het maar uit. Het is melkenstijd. Klaas rijdt met Rinus zijn broer naar de weide, die achter het klooster ligt. Zware en dikke muren omringen het gebouw en in de tuin staan de oude bomen, in de lommer waarvan de nonnen hun weinige vrije tijd doorbrengen met het lezen der gebeden. Zij, de gekluisterden. De grote letters boven de brede eikenhouten deuren fonkelen als goud in de zon. Arcapasis, het klooster van het eeuwigdurend gebed. Altijd, zonder ophouden, wordt er gebeden bij de heilige kaarsen. Immer ligt een der zusters aan de ketting gebonden, geknield in het gebed. En telkens wordt haar pols losgemaakt en al biddende aan de andere blanke vrouwenpols gekoppeld van een andere non, die het werk van haar voorgangster overneemt. En zo gaat het door, van de dag in de nacht, en van de nacht in de dag, zonder ophouden. Een lange grindweg leidt naar het dorp, waar langs de weinige Roomse dorpelingen komen om in de kloosterkapel hun plichten waar te nemen. Rust heerst hier overal. Wijd in de omtrek wordt die onderbroken door de schreeuw van een pauw of het gloei van melkvee. Eenzaam ligt daar het klooster, verstoken van het klare geluid van Gods woord. Een uiterlijke stilte die niet bevredigt met God. Een gouden glinstering aan veel uiterlijk vertoon, zonder wezen. Dat is het juist, wat Klaas van der Weelen gevoelt. Het is alles zonder wezen. Het bevredigt hem niet. Hoeveel te vuriger hij de moeder Gods aanroept, hoe verder raakt hij het spoor bijster. Het is geen opstand. Het is iets anders. Het is of iets geheimzinnigs sluipt tussen zijn heiligste gevoelens. Hij durft het niet zeggen. Wat? Niet eens denken. Maar steeds weer is daar diep in zijn hart dat gruwelijke woord. Comedie. Hoe durft hij daar binnen te denken over comedie? Hij heeft het de priester gebiecht. Wat moest hij anders? De gedachte aan onvergeven zonden verscheurde hem. Soms dacht hij in een klooster te gaan, zich aan de dienst van God over te geven. Maar daarvoor twijfelt hij te veel. Dat zou heiligschennis zijn. Maar nu is daar dat jong van Van Dort gekomen in zijn leven. Die heeft hem zulke vreemde dingen verteld, van dat oude heertje, waarvan in zijn tuintje de bloemen zo wonderbaarlijk mooi bloeiden. Een vriendelijk manneke, zo dikwijls door hem gegroet. Hij heeft wonderlijke dingen gelezen in dat grote boek dat Nelis van dat oude heertje heeft gekregen. Hij, Klaas van Welen, zou niet tot Maria behoeven te bidden, maar rechtstreeks tot Christus. Hoe kan dat? En zijn hart is zo leeg en het wordt steeds leger. Zo diep ongelukkig gevoelt Klaas van der Welen zich. En telkens trekt hem dat oude boek. Het is een ketterbijbel. Het mag niet, hij weet het. Maar het boeit hem steeds meer. Zal hij het de pastoor biechten? Dan is het uit. Hij weet het vooruit. Geen letter meer, Klaas, zal heer Oom zeggen. Geen blik meer in dat katterse boek. Hij ziet de vinger al dreigen. Zo wordt Klaas geslingerd en de kleine Nelis is onbewust van Gods daden. Bezig met het zaaien van het goede zaad. God werkt. Klaas van der Welen is in zichzelf gekeerd. Dat is niet hetzelfde als tot zichzelf ingekeerd en nog heel wat anders dan tot God gekeerd. Maar van die verschillen weet Klaas niet. Hij zoekt vrede en rust en weet niet waar die te vinden. Dat maakt hem stil en nadenkend. Klaas praat maar weinig de laatste tijd, zeggen de mensen en de knechts. Ja, ze lachen om hem en schelden hem voor een zot en worden boos, omdat hij elke dag opnieuw de bossen intrekt of langs de velden loopt te dwalen. Zijn vader laat hem maar gaan en zijn moeder geeft hem zijn eten en omgeeft hem met haar zorgen zoals altijd. Zijn kinderlijke ogen ontroeren haar. Het is Klaas, haar Klaas niet meer. Op haar vragen geeft hij geen antwoord en dat maakt haar angstig. Klaas praat zo weinig. Alleen wanneer hij iets nodig heeft, horen ze zijn stem. Hij vraagt alleen iets als het niet anders kan. 'S avonds na het werk trekt hij alleen de bossen in. Bij het klaterende beekje luistert hij in de stilte van de komende nacht. Hij hoort er het zuchten van de vleugels der vogels aan de schaduw der brede reigervlerken strijken over hem heen. En dan komen de sterren. Ze gaan eerst nog uit en aan als een kaars die op de wind staat. Sommigen blijven flakkeren. Hij ziet ze in het water en als hij omhoog kijkt, tinkelen ze daar ook. De sterren kent hij. Die stonden sinds zijn levensdagen boven de velden. En dan komt de nevel over het water en dooft het geglinster. Langzaam stijgt de grijze damp omhoog over de velden. Aan de witte meidoorn is als een schuimende waterval middenin. Dan staat hij op en keert in gedachten verdiept naar huis. De dingen om zich heen kent hij. De sterren weet hij te vinden. De vogelgeluiden onderscheidt hij. De een van de ander. Maar dat alles vertelt Klaas van de leegte van zijn hart. Hij kent God niet. En dat is een weten waarvan Klaas benauwd wordt. Toch zoekt hij de eenzaamheid bij de beek. Dat doet hij om de leegte van zijn hart te doorzoeken. In het grote boek van Nelis heeft hij gelezen. Bij wien dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij hem toepassen? Zie. Dat zijn woorden die als op de wanden van de kameren zijns harten staan ingegreft. Sindsdien is Klaas stiller dan ooit. Zelfs in de vroegste morgen komt hij met de dauw in zijn haren thuis en zet zich dan zwijgend aan de des. De knechten en de meiden denken, die Klaas die wordt met de dag zotter. Zijn ouders en broer vragen zich angstig af wat het worden gaat met die Klaas. En niemand daar op die boerenbedoening in de schaduw van de kloosterkapel vermoedt en weet dat de wind blaast waarheen hij wil en men weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. en dat het al zo is met een iegelijk die uit de geest geboren is. Gods zaad kiemt in de kloostertuin. Klaas loopt over het land. Het koren schiet elke dag hoger op en er komen blauwe bloemen in. De hooiweiden worden steeds mooier en zien rood van zuring en blank van de margrieten. Bewonderend loopt hij over de kleine paden er doorheen. De wind en het licht rijden samen over het glanzende gras. De honingreuk der bloeiende linden waait hem toe. Zijn hemd fladdert om hem heen en de wind blaast om zijn lijf. Het stemt hem gelukkig. De maandag daarop volgend begint men het gras te maaien. Klaas ziet het uit de verte en hij weet niet of hij blij is of verdrietig. De blinkende seizen, maar het vallende gras. Dat vallende gras maakt hem weer stil. Immers, zo komt alles en zo vergaat het weer. Klaas stelt zich op één lijn met dat vallende gras, dat neergeslagen gras. Hij ziet ook hoe de aren van het koren zwellen en zwaar naar de grond neigen. Hij maakt zich opeens ongerust. Want wat gaat er gebeuren? De tijd van het rijpen is er. Hij plukt een aar af, pelt er de in zilveren vellen verpakte korrels uit. Hij bijt erop en dan geeft dat hem voldoening, want hij proeft iets bekends. Dan hoort hij opeens weer de zengende zoem van de zeizen die het gras afsnijden. En hij beeft, beeft voor de zeis. O God, roept hij daar, ik ben een lege aar. Gij zult mij afmaaien en kaf bevinden. Bevreesd staat hij daar op die plek. Zwijgend gaat hij verder. En met die gedachten slaat zijn zeis door het welige gras. De meiden en de knechts knipogen en lachen om die stille, zotte kerel. Klaas merkt dat niet. Iedere zang van de zeizen snijdt in zijn hart. Een lege aar. Na de hooioogst is het koren immers aan de beurt. Als het melken gedaan is, komen de meiden en de knechts op de deel en drinken met de boer op de goede oogst. Klaas staat erbij en gevoelt de leegte. Hij weet niet waarom zij zo blij zijn en iets vragen doet hij niet. Dan alleen als het niet anders kan. Dit jaar zingt en drinkt Klaas de zoon van boer van der Welen niet op de goede oogst. Niemand stoort zich aan hem, die zot. Dan gaat men in optocht het koren aan, de weg van alle jaren. Klaas volgt alleen, van verre, in gedachten, die niemand weet dan God. Bij het koren aangekomen, gaat men in de slagorde voorstaan. Eerst de knechten met de sikkels en daarachter de binders. Het lachen en het helder geklank van de strekel over het staal hinderen Klaas. En hij gevoelt weer die vrees voor de onafwendbare dood, nu de zeis in het hoge koren staat. Maar opeens wordt het warm om zijn hart, als hij ziet hoe twee sterke vrouwenarmen de bussels opvangen en tot volle ronde garven binden. De blijdschap van het oogsten komt over de boerenzoon. De meiden en de knechts spotten vandaag niet met hem. De oogst maakt hen allen goedgezind, want hij vermeerdert de vreugden van het leven. Als de schoven van het land gehaald worden, is hij er weer bij. Hij volgt de hooggeladen wagens en kijkt hoe ze afgeladen worden. De schoven vliegen omhoog, 2, 3 man, rode armen vangen ze in het donkere gat. Zo regelmatig en zeker vangen die armen de gouden schoven, dat het als een spel is. Loom en wat slaperig door de warmte en de regelmaat van het werk staat Klaas geleund tegen een boom vlak bij de wagen. Zijn vader, die op de wagen staat, neemt steeds weer een nieuwe schoof in de armen. Maar dan missen die armen een worp en de schoof valt neer omlaag langs de wagen vlak voor Klaas. Hij schrikt, maar hij bukt zich niet om de schoof op te rapen en omhoog te gooien. Hé, gooi op, roept zijn vader ongeduldig, zonder erbij te denken dat Klaas daar staat. Dan trekt een brede grijns over zijn gezicht. Hij neemt de schoof, die vederlegd is, in zijn grote armen en gooit ze zo van waar hij staat omhoog in het donkere gat. Zijn vader op de wagen tuimelt zo wat achterover van verbazing. En uit het gat komt eerst 1 rode kop en dan nog 1 en dan nog 1. Tot het vol rode ronde koppen is, die allemaal lachen. Nu klimt Klaas ongevraagd op de wagen en zo wild gaat het toe dat zijn vader er afspringt, alsof hij voor hem vlucht. De arbeidslust van de oogst heeft hem weer gegrepen. En zo grijpt hij de schoven bij 2 en 3 tegelijk en gooit ze door het gat. Hij hoort het gillen en het krijsen der meiden, die het niet zo gauw wegstoppen kunnen. Boer van der Welen staat met een open mond van verbazing toe te kijken. Zo gauw schiet Klaas op, in een ommezientje, is het hoge voer weg. Alles is verdwenen door het donkere gat. De meiden komen nu gangs ontdaan door de zwarte opening kijken en ook de boer is nog niet goed bekomen van zijn verbazing. Klaas wist zich het zweet van het voorhoofd en staart voor zich uit, als verwezen. Zo heeft hij die leegte willen wegwerken in dat donkere gat, met al zijn geweldige spierkrachten zich verzetten tegen dat hem achtervolgende gevoel. Wil hij zo zijn kracht meten tegen die krachtige stem Gods in zijn hart? De leegte is gebleven. Al schijnt Klaas al zijn brute kracht door het donkere gat geslingerd te hebben. Hij blijft daarmee zichzelf. Het blijft donker in zijn hart. Gods zaad kiemt in het duister. Straks zal het doorbreken. Naar het licht toe dat boven is. Niemand weet dat. Alleen God. De meiden die naar de op de grond starende Klaas kijken, beginnen te lachen, luid en schel. En de boer buldert mee. De paarden schrikken en trekken de wagen voort. De boer springt er al lachende op en zo rijden ze weg. Een nieuwe vracht tegemoet. Klaas begeeft zich naar huis toe. Het duizelt hem nu. Hij heeft zijn laatste boerenwerk verricht. Het gekiemde zaad Gods staat op doorbreken. De bloei tegemoet om vruchten te dragen. De avond staat stil en blank voor de deur. De schemer ligt op de velden. Matte stralen van de late zon zetten de bossen aan de einder in gouden brand. De witte berken glanzen in dat licht. Het boerenwerk is die dag ten einde. Op de deel dreunt de trekharmonica, waarbij luid gelach opklinkt van de meiden en de knechts. Het is oogstfeest. Klaas zegt, moeder, ik ga naar bed. Ga, mijn jong, ge zult het ook zat zijn. Klaas legt de kiel op de stoel en zegt, wil moe daar de knoop aan zetten, het ding wappert zo om het lijf. Genacht, Klaas. Wel te rusten, moeder, ik heb hoofdpijn, barre hoofdpijn. Leg een natte doek op het hoofd, Klaas. Wees en zeker, help dat. Klaas geeft daarop geen antwoord en kleedt zich uit. Wanneer zijn moeder komt, kijken boven slaapt hij al, de ganse nachten door. Als het buiten allang dag is, slaapt hij nog. Hij moest nu toch gaan, denkt de boerin. Het koren wacht op de sekkel. De merel slaat en de lucht is zorgeloos helder. Blauw en wit, de zon glanst op de akkers. Waar blijft Klaas nou? Gromde boer. Zacht roept hij bij de deur. Klaas! Schijnbaar hoort Klaas het niet, mompelt de boer. Harder roept hij. Klaas! Het blijft stil. Klaas! De stem buldert door het huis en wordt tot buiten gehoord. Geen antwoord. Dan rent de boer verbolgen om zo'n schandaal de kleine kamer in. Klaas! Kordaf en snarpend klinkt het. Staarogen kijken naar de balken in de zoldering. Zacht steunt het. Wat is het, vader? Kom je eruit of niet? De stem van der Welen is hees van drift. Het wordt nu toch wel eens erg, heel erg met die Klaas. Onrust kruipt bij de boer omhoog, bij de vader. En al maar door staren die ogen van Klaas naar de zolderbalken, wijd open. Het is hoog tijd, versta je dat, Klaas? Het is oogsttijd. Hoor je dat, Klaas? Zijn de luiken dan nog dicht, vader? De stem klinkt mat en afgemeten, alsof een grote vrees hem beklemt. De luiken dicht? Vader van der Welen verstijft van schrik. Is Klaas dan toch zot? Het daglicht boort zich diep in de kamer en zat alles in de glans. En zegt die jongen nu dat de luiken dicht zijn? Man, de luiken zijn niet dicht geweest, Klaas. Het daglicht staat volop in de kamer. Hoe heb ik het nou met jou? Er volgt een benauwde stilte. Dan, plotseling, wordt die grote, bange stilte verscheurd door een rauwe kreet. Vader, dan ben ik blind. Spierwit is het gelaat van de zoon. Een asgrauwe kleur dekt de wangen van de vader. Dan is het weer stil in de kamer. Klaas is blind. Dat is een sprake gods. Er gaat een kreet door de kloostertuin. Die kreet weerkaatst tegen de muren van het klooster en zoekt zijn weg over het boerenerf en ver weg over de velden, waar de sikkels er even van ophouden te slaan. Het gezang van de meiden verstomt, de lach van de knechts verstilt. Die kreet raast door het dorp van huis tot huis. En overal waar ze gehoord wordt, is er een ogenblik stilte. De sprake gods. De boer is niet bij de oogst. En de boerin loopt schreiend van kamer naar kamer. Klaas is blind. Dat is te veel voor boze mensenkinderen. In de kloosterkapel knielen die dag de boer aan de boerin. In stille devotie en keer op keer zeggen ze hun gebeden en roepen hun oudernood uit voor het beeld der heilige maagd. Help, help! Klaas van der Welen is blind. De rokken van de pastoren ruisen door de woonkamer en de heilige man slaat een kruis eer hij de drempel van de blindenkamer overstapt. Achter hem volgen de boer en de boerin. Starende ogen, waarin een doffe glans is, ten teken van het geweken licht. Klaas leeft in de nacht. De pastoor prevelt zijn gebeden. Hij knielt, hij rijst op, hij heft het gulden kruis op. Klaas van der Welen is blind. Dat is een godsoordeel, zegt de priester, en verwijt ligt in die stem. Snel slaan de ouders een kruis, een godsoordeel. Ze huiveren en verward ontvlieden zij de kamer als de pastoor aan de deur wijst. Beken, Klaas van der Welen, welke snode zonden hebt gij gedaan? Geen antwoord klinkt. Antwoord mij, Klaas, ik ben niet een priester gods. Ingehouden toren trilt door de kamer. De blinde zondaar staart als verwezen voor zich uit. Hoort hij het niet? Als het rollen van de donder dreunde stem van de vertoornde priester. Ik zal je zeggen waarom je deze blindheid je troft. Je hebt niet dat kattense boek met graagte gelezen. Dacht je dat je straffeloos zulke dingen kon doen? Dwaas die je bent. Vanaf het bed klinkt een diepe zucht. Beken dat. Het klinkt als een bevel. Begin met je ketterse gevoelens uit je hart te bannen, Klaas. Anders zal het die blindheid niet blijven. De stem van de pastoor is milder. Dan heft Klaas de hand op en wijst naar de deur. Verdwijn! De zware stem dreunt door het vertrek. Verdwijn! Klaas! Brulde de verbogen priester. Klaas, zult gij de dienaars Gods beledigen? Durft ge dat? Verdwijn! Het kaatst tegen de wanden van de kamer. Durft gij zelfs de biecht verachten? Onverlaat! De pastoor hijgt van verontwaardiging. Dan rijst de blinde op. Hij slaat de deken van zich af, slingert de benen uit het bed. Hij richt zich op en eer de verbaasde priester weet wat er gebeurt, ziet hij de groot, breed geschouderde jonge man met grove handen, tastend en zoeken, recht voor zich uit, de starende ogen van de blinde zoon op hem gericht, alsof hij hem zag, zoals hij daar, breed en zwaar gebouwd, voor hem staat, daver die stem. Voor het laatst, verdwijn! De pastoor slaat haastig een kruis, snelt naar de deur, tegelijk met een vervloekt zijt gij, achter hem dichtslaat. Eer de verbaasde ouders weten wat er geschied is, bulder de woedende pastoor tegen hen. Dat hebt ge nu van die omgang met dat ketterse jong. Schuldbewust buigen de boer en de boerin devoot het hoofd, slaan een kruis. En nog zitten ze verslagen in hun stoelen aan de tafel, als de driftige stappen van zijn eerwaarde verklinken tussen de muren van de kloostergang. Dat is bar erg, zegt de boer. Bar erg, zegt zijn vrouw hem na. Maar Klaas, onze Klaas, is blind, zegt ze erachteraan. Dat is erger, vindt het moederhart. Ze staat op en gaat gebogen door het leed naar de kamer waar Klaas weer is teruggerold in zijn bed. Klaas, Klaas, mijn jongen, stil maar. Ze strijkt de zachte hand over zijn borstelige haren. Mijn jongen, kent. Dan legt de grote, sterke kerel zijn hoofd in de handen en weent zijn ongeluk uit. Tranen uit die blinde ogen. Na enige tijd zegt hij: ik kom eruit, moeder. En meteen stapt hij uit bed. Ze vat zijn uitgestrekte handen en helpt hem bij het kleden of ze het al jaren heeft gedaan. Zo vlot en secuur en zacht. Dan gaat het de deur uit, de kamer in, waar de boer nog versuft zit, met het hoofd in de handen. Zijn blinde zoon staart naar doffe ogen. Gisteren slingerde hij met reuzenkrachten de korenschoven in het donkere gat. En nu is hij hulpeloos, een groot kind. Moeder, ik wilde wel wat eten. De boerin bereidt pap en zet een bord voor hem neer. Ze grijpt zijn hand en geeft hem de lepel en legt die in de pap. Dan brengt hij die iets wat bevend naar de mond en zo gaat het door tot het bord is geledigd. Verdoofd in zijn verdriet zit hij daar te staren. De boer reist op en zoekt waar hij het niet kan vinden. Groot zijn de ogen van de vrouw als Klaas ook opreist en op de tast naar buiten gaat. Verder en verder ziet de boerin hem gaan, zoekend met de handen langs het hek en de muren van het huis. Klaas, zal ik je helpen? Vraagt de boer, die hem nagelopen is. Klaas schudt de zware kop van nee en zegt: vader snijdt voor mij een essenstok, een stevige met een knoest. Klaas leunt zo lang tegen de stam van een oude perenboom. Hier, Klaas, ik geloof dat deze de goede lengte heeft. Stem van vader trilt. Vader, het is goed. Mijn dank. Klaas drukt op de stok. Hij is stevig genoeg, zegt hij. Klaas, waarom deed jij zo rauw tegen meneer Pastoor? Daar kan toch geen goeds van komen, jongen? Het vaderhart is verscheurd van verdriet om de hulpeloze zoon. Dat God hem nu moest zenden. Waarom? Waarom? Er komt geen antwoord. Vader, ik ga lopen, zegt hij dan. Maar jong, zou je dat wagen? En de dokter komt zo. Die heeft voor mij geen baat, vader. Het is voor mij afgedaan. Bitter, als een schreeuw uit de nood, zo klinkt het over het erf. Waar wil je dan heen? Naar het dorp, vader. Ik ga naar Nelis van Dort. Ik moet hem spreken. Een bleke trek valt over het gezicht van boer van der Weelen. Dat moet nu uit zijn, Klaas. Je hebt gehoord wat heer Oom vanmorgen heeft gezegd. Iets van de boosheid klinkt op uit de stem van de boer. Strak kijken de doffe ogen in zijn richting. Vader, ik heb niets, totaal niets met de pastoor meer te maken. En met Nelis evenmin. Dat heb ik de pastoor gezegd. En ik zal het ook nu Nelis gaan zeggen. Gendag, vader. Met een ruk keert Klaas zich om. En stapt voorzichtig voetje voor voetje langs het pad en slaat de weg in naar het dorp. De boer kijkt hem verbijsterd na op zijn erf. Hij begrijpt nu, zijn jongen breekt met alles. Klaas van der Welen gaat met zware, voorzichtige schreden over de weg. Als de dokter komt, vindt hij de blinde niet thuis. De dingen zijn te dwaas om te geloven. De dokter sprak reeds met de pastoor en gelooft nu ook. Hier zijn geheime, satanische krachten aan het werk. Hij huivert en slaat zijn kruis. Ik kom terug, zegt hij, en de ouders horen hoe zijn stem beeft. Klaas stampt met zijn stok op de grond, die daarvan dreunt. Zijn stappen klinken hol en luid over de weg. Een vrouw krijst. En weldra volgen haar de buurvrouwen met een stoet van kinderen, die fluisterend achter de blinde, stille Klaas van der Welen gaan. Wat wilt hij nu? Die zot gaat een pad zonder licht. Zie je wel dat hij zot is? Maar hij gaat voort. Hoe is het mogelijk? Valt hij niet? Hij slaat met zijn stok langs de heggen en voor zich uit. Horen ze het goed? Vloekt hij? Ze volgen hem dicht op de voet, maar zeggen niets. Ineens staat Klaas stil. Ik moet bij Van Dort zijn. Ga ik zo goed? Niemand antwoordt. Een kinderstem verbreekt de stilte. Van Dort? Ja, even verderop. De blinde staart in de richting van het kind, dat angstig wegkruipt. Hij, Klaas, steekt zijn hand uit. Breng me er even. Niemand verroert zich. Daar komt een kerel uit een huisje. Waar moet je zijn, Klaas? Bij Van Dort, roepen allen in het koor. De kerel grijpt de blinde bij de arm en samen gaan ze voort, zwijgend. Bij de deur waar Van Dort woont, houdt de stoet stil. Hoe is het mogelijk? Gisteren zag hij de zon aan de bomen en nu is hij blind en loopt toch op de weg. Hoe is het mogelijk? De menigte is verbaasd. Ik dank je, laat me nu maar alleen, zegt Klaas tot de man die hem gebracht heeft. De man vertrekt en zegt tegen de vrouwen en de kinderen dat ze ook moeten gaan. Langzaam druipen ze af. Klaas is binnengelaten en is met Nelis samen in de kamer. Nelis weent. Laten we samen wat gaan lopen, Nelis, zegt Klaas. Maar wil je dat wel met mij? Ja, Klaas, zegt Nelis, nog bewogen van al dit gebeuren. Dan wandelen ze samen naar buiten, langs de velden en door het bos. De geur van het koren en dennen omringt die beiden. Zwijgend lopen ze naast elkaar. De arm van Nelis in die grote arm van de sterke Klaas. Een kerel als een boom, en machteloos in zijn blindheid. Nelis heeft daar geen woorden voor. Was het oude heertje er nog maar? Wat heeft hij Klaas te zeggen? Klaas, langzaam stoot Nelis de woorden eruit. Klaas, ik kan voor je voorlezen, hoor, zoveel je maar wilt. Verschrikt laat Nelis de arm van de blinde los, als hij de harde stem hoort. Nooit zal ik uit dat boek één woord meer willen horen. Begrijp je me? Nooit! Niets en niets wil ik meer van God of godsdienst horen. Huiverend staat Nelis daarbij. De grote, sterke Klaas grijpt met zijn forse handen naar de stam van een dennenboom. En hij schudt die machteloos uit woede. Heel zijn gramschap tegen God barst los, alsof hij die boom eruit zal lichten en alles doodslaan wat om hem heen is. Zo klemmen zich die hangden om die boom, die er lichtelijk van trilt. Nelis grijpt hem bij de armen. Klaas, Klaas, bedaar toch! De jongen gilt het uit. Hoor je me? Niets meer, nooit, nooit wil ik meer van God horen. Blind ben ik, en dat heeft hij gedaan. Hij. Zijn lichaam schokt van toorn. Hij heeft mij blind gemaakt. Diepe smart klinkt eruit op. Hij brult als een gewoon dier. Klaas, we kunnen God toch bidden om genezing en in het grote boek van het oude heertje staat het, daar staat het, door hem onderstreept. Uit de diepten roep ik tot u. Tot u, de echo schalt door het bos, alsof God zelf die woorden voor Klaas van der Weelen onderstreept. Dat kunnen we toch doen, Klaas? De jongen zegt het alsof hij hoop heeft dat het Klaas zal helpen. Waarom? Waarom ben ik nu blind? Het is een zachte stem, als uit de diepten van een die uitgeput is. Als God wil dat ik zijn woord lees, waarom ontneemt hij mij dan het licht? Het lichaam van de sterke kerel schokt. Nelis slaat daar verstomd bij. Daar zit de sterke Klaas. Hij huilt als een kind. Een klein kind. Tegen een boomstam geleund, snikt de kleine Nelis het mee uit. En als ze beiden niet meer kunnen wenen, dan leidt Nelis de stukgeweende Klaas naar huis. Op het pad waarlangs ze gaan, wijzen de kinderen naar de blinde Klaas. En de groten, die achter de gordijntjes gluren, huiveren. De dokter komt en geeft poeders, die hem in een diepe slaap zijn verdriet doen vergeten. Klaas van der Weelen, die bij het doorzoeken van zijn leegte de blindheid vond, nacht. De nacht van zijn vijandschap tegen God. De nacht van zijn zondeschuld. Maar de kiem breekt door naar het licht. Dank u wel voor uw aandacht.